waar we onze godsdienstoefeningen hadden met elkaar te zingen. Het psalm 68 en daarvan het 14e vers. Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gebracht en laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Dan passen uw naam ter eer om uw stempels wil, o Heer, de vorsten op uw wenken. Zij zullen u van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Het is uit Psalm 68, het 14e vers. Opgetekend vinden bij de profeet Jesaja het 53ste kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs, tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken we nu te samen het aanzien des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag ons nog samen bij vernieuwen aan de plaatsen des gebeds en ons samen zijn dat mocht wezen in uw gunsten, dat mocht zijn tot de ere van uw naam, tot het welzijn van Sion, tot de zaligheid van uw uitverkorenen, en dat uw tegenwoordigheid onze vergadering mocht vervullen en beïnvloeden, en dat er nog iets openbaar mocht worden van de werkingen van de bediening van uw goddelijke geest die ge beloofd hebt aan uw kerk en die ge van uw kerk niet wegnemen zult tot aan het einde van de wereld. Dat in deze middag zowel onder het lezen van uw woord als onder het prediken van uw getuigenis dat uw voetstappen nog bekend mochten worden in het midden van ons. En dat de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht nog verheerlijk mochten worden in de openingen van uw getuigenis, om het terechte inzicht erin te mogen verkrijgen en de verborgenheden die erin opgesloten liggen te mogen verstaan. Die schatten die in de duisternissen zijn en die verborgene rijkdommen. Och, ge weet hoe blind en hoe dwaas dat we zijn uit en van onszelf geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen die hebben we niet gekend. Och, dat we terecht mochten beseffen. En waar gij de wijsheid zelf zijt, de opperste wijsheid, daar alleen wijze God. Och, dat ge ons onderrichten mocht van die weg die gode tot heerlijkheid en uw kerk tot een waarachtig profeet is in en door de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van de Zoon uw eeuwige liefde, van hem die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen en die zich vernederd heeft tot in den dood, ja, tot in den dodes kruises, om degenen die onder de heerschappij van de dood liggen, om ze uit die dood te verlossen en dat leven te schenken, dat nooit meer zal sterven, maar dat blijven zal tot in de eeuwigheid. O, aanbiddelijk wezen, uw arm is niet verkort en uw macht die is niet verminderd. Ge mocht het nog betonen, ook in dit ons samen zijn, opdat het niet altijd zal zijn een ploegen als op rotsen en een zaaien onder de doornen, maar dat uw woord nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winste voor onze harten mocht zijn. En ge mocht al degenen die met ons niet vergaderen kunnen, gedenken in de woningen, gedenken in de verschillende ziekenhuizen en in de plaatsen waar ze verzorgd worden, och, dat ge genade mocht schenken om onderworpen te zijn en te worden aan uw goddelijke wil. En maar voor en toe bereid om u te ontmoeten. En dat uw woord nog tot een zegen ook in het einde van de dagen mag zijn. Gedenk ook aan al degenen die geen lust hebben om op te komen. Ge mocht ze nog lust willen schenken. Eerst dat die dag zal aanbreken, dat er geen tijd meer zijn zal en de deuren der genade voor eeuwig op het nachtslot zal zijn geschoven, dat het nog eens indringen en doordringen mocht en tot een waarachtige opmerkzaamheid en vernedering mocht strekken en leiden. Gedenk aan degene die met ons nog weer samen mogen zijn, ook na ziekte en na krankheid, zoveel weken verhinderd en nu nog weer hier mogen zitten onder uw getuigenis, dat het tot een eeuwige winst mag wezen. De tijd is kort. En de eeuwigheid is in zicht. En daar zal geen einde meer aan komen. Gedenk aan de verschillen die in het ziekenhuis liggen. En ook aan een die in deze middag in het ziekenhuis komen zal. Om in de dag van morgen geopereerd te worden. Wees hem nog gedachtig. Vriendelijk en goed. En zie een gunst van boven neder op al degenen die uw woord hebben te lezen en die uw woord hebben te verkondigen. Ook de leraars die ziek zijn en zwak, wil ze nog ondersteunen met de rechterhand uw gerechtigheid. En ook ons in deze middag nog enkele woorden tot stichting verlenen. Het is een werk, hoe langer hoe meer onbekwaam. En hoe langer hoe meer dat niet kan. Maar het is Israëls God die krachten heeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God elk moet hem vrezen. Wat in rouwen gedompeld is, gedenkt ook in ons midden. En wil al de wegen en al de omstandigheden nog heiligen en zegenen en nog leren sterven eer dat het sterven wordt. Wil alle weduwen en wezen en weduwenaars ondersteunen. Wil land en volk en overheden gedenken nog terugbrengen tot de wet en tot de getuigenis. En onder het oordeel van verharding nog vernedering schenken. Eer dat het oordeel van de verwoesting zal komen. Wil ook ons gedenken in de bediening van uw getuigenis. En uw kracht in zwakheid volbrengen. Uw Heere bedoel het heil van Sion zoeken. En dat we nog iets van uw dierbare gunst in onze harten in spreken en horen. Met al uw gunstgenoten mochten ervaren. En de lamppalen van uw kerk nog uitgebreid onder joden en heidenen. En dat alles tot de ere van uw doorluchte naam. In de verzoening van onze misdaden. Om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit een 40ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaarn. Volspijsten of verwaren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Het is het derde en het vierde van een 40ste psalm. van ons overdenken voor deze middag kunt ge bij vernieuwing opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 26e kapitel, van het 3e tot het 5e vers, waar Gods woord aldus luidt: toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslagen te samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Tot dusverre. We hebben vanmorgen gehoord dat Christus tot zijn discipelen gezegd heeft: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Daar is openbaar geworden in de woorden die Christus daar gesproken heeft, dat hij was alwetend als de Zoon Gods. Want het was niet het Sanhedrin dat de tijd heeft bepaald dat Christus sterven zou, maar het is de Heer Jezus zelf geweest die het gedaan heeft. Zoals hij ook eenmaal betuigd heeft: ik heb macht om mijn leven af te leggen en om mijn leven aan te nemen. En dit gebod, dat heb ik van mijn Vader ontvangen. Maar nu in diezelfde tijd dat Christus dat gesproken heeft, staat er in het 3e vers: toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks. De overpriesters, dat was de tegenwoordige hoge priester met de afgetredene hoge priesters en met de hoofden van de 24 priesterordeningen. De schriftgeleerden, dat waren de mannen van de wet, die de wet moesten onderzoeken, maar die ook geroepen waren om de wet te handhaven en om de wet te onderwijzen aan het geslacht dat leefde. Daarom zaten die mensen, zo wordt dat gezegd in Gods woord, die zaten op de stoel van Mozes. En dan wordt er nog bijgevoegd dat de ouderlingen, die waren daar ook. En onder die ouderlingen hebben we te verstaan de voornaamsten van het volk, de hooggeplaatsten onder het volk, die geroepen waren om de burgerlijke en maatschappelijke belangen van het Joodse volk voor te staan. En nu zijn die mensen, daar staan iedereen, daar bestond, zoals je weet, uit 71 mensen. 70 was het getal. En met de hoge priester was het 71. En die mensen die zijn nu vergaderd in de zaal van de hoge priester. Die hoge priester had in die tijd een zeer groot paleis. Daar waren grote vergaderzalen bij dat paleis, waar dus ook gelegenheid was dat het Sanhedrin daar samenkwam. Was zelf ten opzichte van de hoge priester, denn het was allemaal anders als dat het geweest was onder de oude bedeling. In de dagen waarvan de tekst spreekt vanmiddag, was er over het algemeen elk jaar een nieuwe hoge priester. Het was een ambt dat in die dagen verkocht werd. Die het meeste bood, die kreeg het. Annas, dat was de schoonvader van Caiaphas. En die was het vorige jaar hoge priester geweest. En nu was Caiaphas het weer. Straks dan lees je weer van Annas dat het was. En onder het Oude Testament waren ze hoge priester zolang als ze leefden. Of daar moesten lichamelijke zwakheden zijn dat ze de ramp niet meer waarnemen konden. Maar anders dan bleven ze hoge priester tot aan het einde van de dagen. Maar in het Nieuwe Testament, waar het alles onder zo'n diep verval gekomen was, was het elk jaar ongeveer een andere man. Toch, mijn hoorders, daar ligt toch nog wat bijzonders in opgesloten. Want in Johannes 11, vers 50 staat geschreven dat die hoge priester, dat die voorzegd had dat het noodzakelijk was dat er één voor het volk stierf, anders was het ganse volk dat was verloren. En dan staat er dat hij dat gezegd heeft in zijn ambtelijke bediening. Niet als mens, maar als hoge priester. Een bewijs dat hoe ver dat het met de kerk ook weg kan zijn, dat toch tot aan het einde van de eeuwen ongedachte personen die het dan bedienen, maar dat toch de Heere zijn kerk blijft gedenken. En dat dan ook de ingestelde ambten nog verzorgt. Een troost, geliefden, bij al de ellende die en bij al het verval dat in de kerk komt. Hij was datzelfde jaar staat er hoge priester. En daarom heeft hij die profetie gedaan. Natuurlijk, die arme man zelf, die heeft er heel niks van beseft. En die is ook nooit om die man verlegen geweest die het volk zou behouden. Daar heeft geen haar op zijn hoofd daar ooit over gedacht. Want de mens geliefden met al zijn godsdienst, en daar kunnen we nooit genoeg de nadruk op leggen, een mens met al zijn godsdienst, die ligt totaal dood in zonden en in misdaden. En er is nergens geen besef van, tenzij dat God zelf door wederbarende genade ons besef zal verlenen. Zo is het en niet anders. En als je dat nu verder zult vernemen vanmiddag, nu staat er ze beraadslagen te samen, dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Dus dat was nu de oorzaak waarom dat ze samenkwamen. Niet in de gewone zaal van de tempel, maar alles moest geheim gaan. Daar mocht geen mens mocht er van afweten. Want die mensen, die waren benauwd voor het volk. Ze wisten dat de Heer Jezus een grote aanhang had. Niet dat de mensen de Heer Jezus zo aankleefden als de Zonen Gods en als de middelaar Gods en der mensen, maar zoals het ook heden ten dagen op de wereld nog is, daar zijn zoveel mensen die, zoals ze zelf zeggen, de Heer Jezus volgen. Daar zijn altijd nog zoveel mensen op de wereld die tot een zeker einde er nog een zeker respect voor hebben. En in de tijden van de Heer Jezus en omwandeling op aarde waren er ook duizenden die dachten wat een beste man is. Een man die geen mens kwaad doet, want dat deed Christus niet. Nee. Hij ging het land door, staat er goeddoende, genezende alle ziekten en alle kwalen die er onder het volk waren. We hebben vanmiddag, vanmorgen nog gezegd, 7 dagen werkte de Heer Jezus. 7 dagen. Dag en nacht was hij werkzaam. Dus hij heeft zijn leven wel besteed. En zoveel mensen die bezeten waren van de duivel, die heeft hem verlost. En die met ongeneeslijke ziekten en kwalen bezet waren, die heeft hem ook geholpen. Soms konden geen tekenen doen vanwege de ongeloof, staat er. Maar anderzijds, als ze nog in hem geloofden, dat hij het doen kon, dat hij die autoriteit bezat, dan genas de Heer Jezus die mensen. En vanzelf, hij deed het pijnloos. Want hij had nog geen pijn gedaan bij de mensen, dat ze geneesden. En hij heeft altijd zonder geld gedaan. Dus je kan wel begrijpen dat zo'n man in gang heeft. Dat kan je wel begrijpen. Je heeft de mens nooit uitgestroopt. Nee. Ze hebben nog geen rekening van hem gekregen. Maar hij heeft alles gratis gedaan. Dus wie zou op de wereld nu een hekel aan zo'n man hebben? Dat kan niet. En dat wisten die fariseërs en die schriftgeleerden, die wisten dat ook. Maar nu is een ander punt vanmiddag. Waarom zouden die mensen toch zulk een hekel gehad hebben aan de Heer Jezus? Waarom? Wat zou toch eigenlijk de reden geweest zijn dat ze van het begin dat hij optrad, dat ze hem uit de weg wilden ruimen? Daar moesten toch oorzaken voor zijn. En de oorzaken die zullen we gaan noemen. In de eerste plaats, de Heer Jezus, die preekte wel, als het uitkwam in de synagoge, en die preekte ook wel in een tempel, maar de Heer Jezus die preekte overal. Op een berg, in een schip, in een huis, aan de zee. De Heer Jezus was overal klaar om te preken. Tegenwoordig zouden we zeggen, je was een independent man. Je stoorde zichzelf niet aan kerkelijke regelingen. Zo was het ook weer niet, want hij heeft altijd de synagoge bezocht en de tempel. Daar staat zelfs dat hij naar zijn gewoonte opging in de tempel en in de synagoge. Dus hij heeft de instellingen van zijn vader niet veracht en niet versmaad. Maar toch aan de andere kant heeft Christus overal op de wereld gepreekt. Overal. Alle gelegenheden heeft hij waargenomen. En soms, je leest het in de waarheid immers, soms hebben duizenden mensen zich rondom hem geschaard. Vooral als de Heer Jezus tekenen deed, dat een ze brood gaf en dat ze hebben aanschouwd dat hij was een vriend van de kinderen der mensen. Dat wil zeggen, Christus die heeft de mensen niet afgestoten. En zijn hele leven dat is geweest als een exempel. Maar waarom was dat Sanhedrin nu zo benauwd van de Heer Jezus? Omdat de Heer Jezus de grondslag en het fundament van die mensen aanraakte. Als nu van begin af aan de Heer Jezus die mensen aangenomen had als bekeerde mensen, dan had er nog geen last gehad. Dan hadden ze allemaal rondom hem gedanst. Maar dat was anders. De Heer Jezus, die heeft de volle waarheid verkondigd. Johannes de Doper, die heeft dat ook gedaan. En die heeft die mensen niet zo zachtjes aangesproken. Je weet wat hij tegen al die fariseërs gezegd heeft. Aderen gebroedsels. En als je zo bekeerd bent, dan kan je wel begrijpen dat zo'n maal niet smaakt. Dat kan je gerust begrijpen. Dat niet goed in je maag valt, dat eten. En die mensen, die kwamen in gevaar dat ze de positie straks zouden verliezen. Op een keer hebben ze gezegd, de hele wereld die loopt hem achterna. Dus wij houden straks geen mensen in de kerk meer over. En als u straks de kerk leegloopt, dan hebben we geen inkomen meer. En die mensen in die dagen, die overpriesters en die schriftgeleerden en die fariseërs, die hadden inkomens waar de mensen de oren van klonken. Zoveel kregen die mensen. Of misschien kan ik ook zeggen dat ze de mensen afpersten. Dat ze gedwongen werden om die mensen geld te geven. En veel geld te geven. Het ging heus niet vrijwillig. Oh nee. En u dacht dat die mensen onze positie gaat eraan. En ons inkomen dat verdwijnt. En we zijn straks geen priester meer. En we zijn geen schriftgeleerde meer. En we zijn geen ouderlingen meer. Dus als dat zo doorgaat, dan komt het op niks uit. He. Ja. En dat is nu de zaak, mensen. Dat is nu de zaak. Een mens van nature die leeft om zijn eigen te handhaven. Het zit zo diep in een mens geworteld. Ge zult als God zijn. Dat vergeet wat een mens ingeslikt heeft in paradijs, in zijn diepe val van Adam. Dat zit bij u en dat zit bij mij. Dat zit bij ons allemaal. En we willen allemaal dat wezen. Allemaal. En wat daar nu voor gedaan wordt op de wereld, mensen. Wat de mens daar nu aan opoffert. Om priester te blijven en farisee te blijven en schriftgeleerde te blijven. En ouderling te blijven. Wat een daarvoor opoffert. En als God de mens niet bewaart, dan gaat er nog een heel eind mee ook hoor. Vanzelf, want in ons bestaan, dan zijn we van nature niet anders als huichelaars. En niet anders als hypocrieten. Daar was in een zekere stad eens een man die zo graag bekeerd wou wezen. Zo graag. En die ook de goedkeuring van Gods volk wou hebben. Die man die dacht werkelijk, als u dat volk dat maar goedkeurt en maar overneemt, dan ben ik al een heel eindje op de weg. En er was een oude man er in die stad, die op de wereld niks had, een arme man, doodarm. Hoewel God die zorgde ervoor. Maar daar bracht die man op een keer eens vis. Die man die zo raar bekeerd wou wezen. Maar die man die werd zo eerlijk gemaakt, die andere man. Hij zei, je bent vriendelijk bedankt voor je visie, zoon. Want hij zei, klussen zo graag. En hij zei, kan zelf niet kopen. Maar hij zei, je bent toch een onbekeerde man, hoor. Daar moet je over denken. Je bent toch een onbekeerde man. En hij had geen visje meer gebracht. Nou. Jij had nooit geen visje meer gebracht. Het was afgelopen, ja. En je moet je neider maar niet boven verheffen. Oh, je moet je neider heel niet boven verheffen. Want we liggen voor alle ellende liggen we bloot, mis. Als een mens zijn gezicht krijgt in de diepte van zijn val in Adam. Wat een ellendig voorwerp dat een daar geworden is. En wat een vijand dat een van God is. Wat een vijand dat een van God is. En dat er nu alles maar probeert om maar een bekeerde man te worden. En maar een bekeerde man te blijven. En dan te luisteren naar degene die ons naar de bloemen oversturen. En die oksel zonder onze armen naaien. Dat Sanhedrin dat gaat vergaderen. Dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Met listigheid. Daar zijn ze 3 jaar over bezig geweest om dat te bereiken. 3 jaar. Nooit was het gelukt. De eerste keer in Nazareth toen de Heer Jezus zijn eerste preek gedaan heeft. Dat heeft ook zo'n ergernis verwekt. Vijandschap. Eerst waren ze verwonderd. Vanwege de woorden die uit zijn mond kwamen. Verwonderd. Maar straks daar zeggen ze. Is zijn vader niet Jozef. En is zijn moeder hier niet bij ons. Ja. En toen hebben ze geprobeerd om hem van de stijlte af te werpen en zo te laten verpletten. Later, in Jeruzalem, hebben ze stenen opgenomen om hem te stenen. En telkens dan staat er dat hij ontweek. Omdat zijn uren nog niet gekomen was. Alweer, het lag niet in de handen van de Sanhedrin wanneer dat Christus zou sterven, nee. Maar de bepaalde raad Gods, geliefden. De bepaalde raad Gods, daar ging het over. En nu wilden ze Christus met listigheid vangen en doden. Dus het was een zaak die heel niet eerlijk was. Dat beseften ze ook wel. Toch waren die mensen diep gezonken. Want je zou zeggen, als mens, dan moesten ze toch de gedachte ook wel hebben. Zou de Heer Jezus wel werkelijk schuldig zijn? Pilatus die heeft hem onderzocht gedurig. En die heeft elke keer gezegd, ik vind geen schuld des doods in hem. Die heeft in publiek dat gezegd. En een mens is wel diep gevallen, maar die heeft toch nog zijn consciëntie. Maar wat je erin zien moet, is dit, mensen. Ten eerste, Gods raad moest vervuld worden. Gods raad moest worden vervuld. En dat staat boven alles. Maar in de tweede plaats, ze hebben niet geweten wat ze deden. De apostel Paulus die schrijft later aan de gemeente van de Korintiërs. Als die we oversten hadden geweten, dan hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Maar een mens die is zijn ware verstand kwijt, missen. En de vijandschap die het hart van een mens vervult, dat is zo verschrikkelijk. Een mens die wil God uit de weg hebben, dat is heel de zaak, mensen. Want het is wel een sterke uitdrukking die ik nu ga doen, maar ik hoop dat je het beseffen mag en gevoelen mag, de inhoud ervan. Dat voor een natuurlijk onbekeerd mens, dat er niks vreselijker is als dat er een God is. Als dat er een God is. Gewis, zegt een dichter van Psalm 58. Gewis, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis heeft. En dat is niet met de wereld en dat is niet met de godsdienst, dat is allemaal hetzelfde. Want die consensie dat er een God is, voetzie die heeft geschreven in zijn catechismus, dat onuitroeibaar besef dat er een God is. Dat onuitroeibaar besef. Wat een mens in zijn leven nooit wegkrijgen kan. Hellenbroek die zegt in zijn vragenboek dat er mensen zijn die zeggen dat er geen God is, maar dan zegt hij dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven dat er geen God is. Want hoe het ook gaat, mensen, God die blijft boven de mens staan. En die zal zijn almacht tonen. En u die gedachte dat God erboven blijft staan. En dat de mens straks voor die God gedagvaard zou moeten worden. Daar zijn mensen gestorven. Die hebben aan dokters de vermogen beloofd. Als ze de leven zouden verlengen. Daar zijn mensen gestorven vanzelf, tegenwoordig gebeurt dat zelden. Omdat het, ja, ik zou haast zeggen mensen, alles bijna overgegeven is. Overgegeven. Want dood en eeuwigheid, er is bijna geen besef meer van. Bijna geen besef meer van mensen. Het is zo ver gekomen en daarom, het is kort aan het einde van de wereld. Maar het besef dat er nog een God is, dat gaat als het ware weg. Ja. Dat gaat als het ware weg. Daar wordt heel niet over de dood of over de eeuwigheid gedacht. Hoeveel jonge mensen, hoeveel kinders in Grand Trappes zullen er 's nachts nog wakker liggen. Dat ze zeggen, oh God, ik moet bekeerd worden. Ik moet bekeerd worden. Ik vrees, gemeente, ik vrees dat je geen bloknoot nodig zult hebben om de namen erop te schrijven. Maar zou er wel eens ooit zo'n tijd geweest zijn? Nog eens, gemeente, het schijnt alsof er geen dood en eeuwigheid meer bestaat. Vroeger, dan werden er nog wel eens tranen gezien. Maar het is in zo'n verharding, ook in de kerken. Ook in de kerken. Dat er hier geen mens meer bewogen wordt. De ene door ongodsdienstigheid. En de ander in zijn vermeende godsdienst. Dat het wel met hem is voor de eeuwigheid. Wat een toestand, mensen. Oh, wat een toestand. Dat we zouden zeggen, oh, dat mijn hoofd te water waren. En er zitten hier nog mensen vanmiddag. Daar zitten hier nog mensen die tegen dezelfde wel eens zeggen, Heere, hoe kan het? Hoe kan ik doorleven? Hoe kan ik voortleven in zo'n toestand? En zo hard dat ze geen traan in de ogen meer kunnen krijgen. Geen traan. En u gaat het niet over tranen, mensen, want Christus die is de enige grondslag van zaligheid. Dus geen tranen en geen belijdenissen en geen boetedoeningen, maar zonder tranen zal het niet gaan. Zonder tranen zal het niet gaan. En om nu eens tot het besef te komen, dat het allemaal zijn eigen schuld is. Ja, met zijn mond beleidt de mens dat nog wel. Vooral onder de zuivere waarheid. Maar verder. En dan dat gevoel in onze dagen. Dat elk in zijn eigen godsdienst zalig zou worden. Dat elk in zijn eigen godsdienst zalig wordt. Je kan het op de meester gezicht zomaar lezen. Zo voldaan dat ze zijn met zichzelf. Er zijn maar weinig schepseltjes die gebogen over de aarde gaan. Er zijn maar weinig schepseltjes die zeggen, o God, was ik maar nooit geboren. O God, was ik maar nooit geboren. Maar zal toch wat wezen om zo God te moeten ontmoeten. Daar zijn weinig mensen die s'nachts nog uit bed gaan liggen. Zitten er hier nog? Zitten er hier nog? Die s'nachts in een andere kamer, waar de man het niet ziet en de vrouw het niet ziet en de kinderen het niet zien, daar ze de knieën nog wel eens buigen. En daar ze zeggen, oh God, denk toch nog eens aan me. O God, laat me toch niet zo doorleven. Laat me toch niet zo voortleven. O God, komt er toch nog eens aan te pas. O God, zou ik nog bekeerd kunnen worden. Zou ik nog bekeerd kunnen worden. Want het zwaard van Gods gerechtigheid, dat hangt boven mijn hoofd. En wat zal het wezen, als dat zwaard straks neerdaalt. De mensen sterven. Ze worden begraven, ongelukken, overschrikkelijk mensen. Maar het is net of er een beest begraven wordt, in plek van een mens. En het gaat met vlag en wimpel, gaat het allemaal naar de eeuwigheid. Met vlag en wimpel, daar geen mens meer naar de hel toe. Daar schreef zelfs een dokter in de Godgeleerdheid, een paar jaar geleden in een boek, dat de tijd zou komen dat de hel leeg zou wezen. Want God die zal de hel zelf leeg maken, zegt die man. Moet je zo bedenken. Och, wat een toestand. He. Wat een toestand. Ik lees in de waarheid van een lieve man. Wie was dat? Oh, dat was David. Ja. Dat was David. En die lieve man die zegt, och. Dat ik klaar en onderscheiden zag. Hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Om God verlegen. En mensen, er zal een tijd moeten komen in ons leven. Dat een zondaar voor God wil doen. Dat een zoon daarvoor God wordt. Dat zal mij erin, dat is bij mijn kander. En toch mensen, och, toch heb ik nog wat te zeggen vanmiddag. Ja, ik heb nog wat te zeggen. Tot bemoediging. De discipelen, die zijn er één kwijtgeraakt aan de duivel. En dat was Judas. Nee. De discipelen zijn er één kwijtgeraakt aan de duivel. En het zal hij erin uit de twee moeten geven aan de Heer Jezus. Ken je die mensen? Ken je ze? Weet je wie het zijn? Vertel dan eens. Wie zijn dat dan geweest? Oh, dat was Jozef van Arimathea. En dat was Nicodemus. Die heeft een duivel kwijtgeraakt. Ja. Kan je er wat meer van zeggen? Ja, zeker mensen. Daar kan ik veel meer van zeggen vanmiddag. Die twee, dat zijn zondaars voor God geworden. Ja, maar waar staat dat? Geef de tekst. Maar dan zei ze tegenwoordig, je moet dus bewijzen. Hij was zegt. Ja. Die waanwijze mensen tegenwoordig. Dan zei je, je kan me wel klaarmaken, maar bewijs eens met een Bijbel. Oh, wat zelf mensen. Want het is de geest die levend maakt. Dat is het eerste. En tweede. En die geest gekomen zijnde, die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is voor Jozef van Arimathea en Nicodemus persoonlijk schuld geworden dat Christus gekruisigd moet worden. Die mensen hebben geleerd, dat het hun zonde was. En dat het hun schuld was. En nu kan je de Heer Jezus nooit lief hebben. Als je door de genade Gods jezelf nooit hebt leren haten. Je moet volkomen jezelf haten om de Heer Jezus te beminnen. Is het anders? Daar staat in Johannes 12 die zijn leven haten zal in deze wereld. Die zal het vinden. Zijn leven haten. Want daar zal een tijd in ons leven moeten komen, mensen. Zoals we vanmorgen met twee woorden gezegd hebben. Er zal een tijd moeten komen dat wij uit de weg moeten. Dat wij uit de weg moeten. Ja. Dat we aan de kant geworpen worden. En dan wordt het met Psalm 36. Verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eer. Bereid de weg in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heeren. En dat de mens dan uit de weg geworpen is. Uit de weg geworpen. En hij ligt daar. Hij ligt er op het vlakke des velds. Vertreden in zijn bloed. En geen ogen medelijden. Dan gaat dat arme volk dat daar ligt. Dat gaat meezingen met David. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Het is uit Psalm 25. Kroep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Het 8e van Psalm 25. En nu, mijn geliefden, nu dat Sanhedrin dat heeft verhaderd om de Heer Jezus met listigheid te vangen en te doden. Maar ze hebben gezegd niet op het feest. Maar God die heeft gezegd wel op het feest. En daar staat in Jesaja 4, 46. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbaren doen. En dan kan je zien, mensnood, wat een treurig schepsel dat de mens is. Hij zal het wel eens klaarmaken. Maar God die blaast erin. Want op dat feest moet het gebeuren. Op dat vervuld zou worden wat Paulus schrijft. In 1 Korinther 5 vers 8. Want ook ons Pascha is voor onze slacht. Namelijk Christus. En dat Pascha van de Oud-Testamentische dag. Dat wees naar dat paaslam. Dat straks geslacht zou worden. Johannes de Doper die had het reeds gezegd. Met zijn vinger op hem gewezen ziet het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En die moest die Christus om onze overtredingen verwond. En de straffen die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Het wonder des vaders. Dat er van eeuwigheid zo'n weg heeft uitgedacht. Want mensen, dat is ook wat we leren moeten hier. Onthoud dat ook maar. Krachtens de val van Adam, er is geen weg meer. Daar is geen weg meer. En als God je, je ogen mag openen, dan is er geen weg. En dan sta je daar op de wereld mis. Oh, dan staat daar een mis. O God, o God. O God. Want de mens die weet het niet. Nee. En dan zegt een, o God, nu ben ik op de wereld gekomen. Ik heb zelf niet gevraagd hoor. Nee. Maar ben op de wereld gebracht. Nee. Ja. Ben op de wereld gebracht. En nu zo een eeuwigheid tegemoet reizen. En al heb ik nu hier op de wereld niet anders dan een droog korstje brood om te eten. Dat zou niet zo erg wezen. Al heb ik nu niks anders dan ellende in mijn leven. Maar o, om straks eeuwig God te moeten missen. Om straks eeuwig God te moeten missen. Om in die buitenste duisternis terecht te komen. Waar wening zal zijn. En knersing der tanden. En om straks eeuwig, eeuwig. Van God gescheiden te worden. Van God gescheiden. Dat wordt ingeleefd. Dat wordt ingeleefd. Tegenwoordig. Nou zei ze, het is niet meer nodig. Het is veel makkelijker dan het was. Je gelooft maar. Je neemt Gods woord maar aan. En dan ben je gered. Dan ben je gered. Nee. Nee, mensen, nee. Banden des doods en angst en de hel verschrikte mij. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Ze komen op de knieën, hoor. Ze komen op de knieën, mensen, ja. Je leest van die knechten van koning Ben-Hadad. Dat ze met zakken bekleed, met koorden om de hals. Dat ze van kamer in kamer liepen. Zo benauwd, zo benauwd. Maar ik lees ook nog weer van een andere man. Als mij benauwd en bang gevallen is, dan heb ik me vermaakt.
in uw getuigenis. Want daar komt God te geven. Aan dat arme volk dat daar ligt mis. Aan dat arme volk dat geen stap meer doen kan. Aan dat arme volk dat niet anders als de verdoemenis eigent. Onthoud het maar, mensen. Dat er verdoemenis eigent. Dat er verdoemenis aanvaardt. En daar zou wat van gekend moeten worden. Daar zou wat van geleerd moeten worden. Dat er zegt, o God, je kan niet anders met me doen. Als me voor eeuwig verwerven. Voor eeuwig verwerven. Dat er thuis in het leven, dat ze zei, Heer, het verwondert me dat je het toch niet lang gedaan hebt. Dat je het nog niet lang gedaan hebt. En dat ik je nog zijn mag. Dat er nog een verademing voor me is. Nog een druppeltje water en nog veel meer als water. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Maar daar staat er ook in Psalm 102 dat, dat een wens zich tot het gebed des geen die gans ontbloot is. En die zal niet versmaden. Hun lieder geroep. Ja. Maar daar zei ze weer van binnen. Ben jij nu gewoon zo bloot? Nee. Ja. Daar zei ze van binnen. Ben jij die man? Want je moet rekenen. Och, God die is bij dat volk. Maar de duivel is er ook bij. Hoor. De duivel is er ook bij. En dat gaat dag en nacht zomaar door. Ja. Dag en nacht. De duivel die hunt ons niks van God. En God die hunt ons niks van de wereld en van de zonde. Dus daar zit je nu tussen. Daar zit dat volk tussen. Een moeilijk leven. Toch een gelukkig leven. Ja. En u die bereidwillige middelaar. We hebben vanmiddag gezongen. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn zegenwans. Ja. De Vader had goddelijke lust, de Zoon goddelijke lust. En de Heilige Geest goddelijke lust. En daar ligt het, mensen. O, daar ligt het. Ik heb geen lust. Ik heb alleen maar lust om God te vrezen. Als God die lust in mijn hart werkt. Dan heb ik lust. Hij het leren kennen, mensen. Heb je het leren kennen. Tussen God en je ziel. Misschien zit je hier vanmiddag voor de laatste zondag. Misschien de volgende zondag in de eeuwigheid. Nee, het is passable. Het is passable. Het is mooi. Ja. En oh, wat zal ik nu eens gaan zeggen? Als je nu in je leven in de hel geweest bent, dan kom je na het leven er niet meer in. Dan kom je na het leven er niet meer in. Nee. De Heere mocht het nog zegenen. Dat Joodse volk, dat Sanhedrin hebben gezocht om door listigheid Christus te vangen en te doden. Ja, God die werkt in rechte wegen, maar niet met list en bedrog. Nee. En als er dan hier staat, met listigheid vangen en doden. Dan is dat een bewijs van de onschuld van die gezegende borg des verbonds. Die niet alleen een waar mens was, maar ook een rechtvaardig mens was. Ook rechtvaardig. Want als die borg maar één zonde had gedaan, dan had er nooit geen borg kunnen zijn. Maar nu was een zonder zonde. Erf en dadelijke zonde kende hij niet. En hij heeft de zonde van zijn volk op zich genomen. Om voor die zonde te voldoen. En om ze van die zonde te verlossen. En om ze van die zonde te wassen. Te reinigen en te heiligen. En als straks een vader voor te stellen. Als een gemeente. Zonder vlek en zonder enige rimpel. Och, ik ga nog wat vragen. Voor de geinigen. Is het in ons leven wel eens een tijd mag ik wezen en komen. Dat we stil geworden zijn. Bij de openbaren van dat welbehagen Gods. In ons hart en in ons leven. Zijn we al eens sprakeloos geworden? De apostel Paulus die zei, o diepte des rijkdoms. Bij de der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen. En onaspeurlijk zijn oordeel. En dat een hart, dat hart van dat volk gaat vervullen. En dat er dan een vernedering in de zielen komt en een liefde in de harten. Maar ook een innerlijke blijdschap en een innerlijke vreugde. Dat God van eeuwigheid bewogen geweest is in zichzelf. In zichzelf. En dan is dat een wonder, mensen, dat allemaal groter wordt. Naar die mate dat een inzicht krijgt. In zijn staat en in zijn toestand. En zijnzelf en allemaal meer tegenvalt. Allemaal meer tegenvalt. Ja. En nu kan er een tijd in ons leven zijn, mensen, dat we de waarheid toestemmen, dat we die tegenop durven en ook niet willen in dat respect. Maar het gaat, versta je het, dat er moest zeggen nee. Maar als nu de tijd in ons leven komt, dat we dat gaan inleven hier. Gaan inleven. Dat er niet anders als verwerpelijk en verdoemelijk is. En dat er geen zucht en geen gebed en geen traan meer overblijft. En dat er dan vatbaar wordt voor Christus. Ja. En voor de bediening van die middelaar dan. Ik was uitgeteerd. Maar hij zal op mij neder. Keer weer mijn zielen tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Het is maar een enkel woord vanmiddag. Maar God die mocht het nog zegenen. Hij mocht het nog gebruiken. Om nog mensen te bekeren. De ogen nog te openen. En uit de diepte van ellende tot die God nog te leren zuchten. Och, als het nog nooit gebeurd is, dat dat nog gebeuren mag. Dat dat nog gebeuren mag. En als het gebeurd is, dat God er nog eens licht over geven mocht. En dat God eens wat meer mocht geven. En dat de hemel nog eens bevestigen mocht ook. Ja. David die bad in Psalm 119. Bevestig toch aan uw knecht den zegen. Waarop uw woord hem blijde hoop af. Hij is tot uw vrees genegen. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van deze middag nog bedouwen en bekrachtigen door uw goddelijke en eeuwige geest. Dat het nog eens gebracht mag worden waar gij wilt dat het komen zal. En dat het nog tot bemoediging van een moedeloos volk mocht wezen. En tot vernedering van al wat hoog is onder de mensen. Om in de valleien van ootmoed terecht te komen. En God terecht en gerechtigheid toe te leren kennen. Wil ook in de avond ons nog samenbrengen. Als met uw lieve raad bestaan mag. Geef nog lust en liefde en opgewektheid. En verblijd nog door uw daden. Wil de noden in de week die voor ons liggen vervullen. Ook in de verschillende gezinnen. Ook in ziekte, zwakte en krankheid. En wees nog een alles vervullend God in Christus. Maak uw weldadigheden nog groot. Om Jezus willen. Amen. Het derde van 126. Die hier bedrukt met tranen zaait. Zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaadra dat men zaaien zal. Gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder rand te schroom. Hier lang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur. Zijn schoven dragen in de schuur. Het laatste van Psalm 126.
Ontvang nu de zegen des Heeren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.